Oké, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze sessie. Dankjewel voor je komst. En ik wil beginnen met een stukje huiswerk wat ik heb gedaan. Gewoon ter introductie. Als je kijkt naar het gebouw waar wij in zitten, het congrescentrum of het World Forum of hoe je het ook wilt noemen, is een van de problemen die dit gebouw heeft, en niet alleen dit gebouw, maar heel veel kantoorpanden, dat er ongedierte is. Muizen. Ik kom uit de polder, dus ik ben niet bang voor muizen, maar er zijn heel veel mensen die vinden dat niet zo prettig. Als je kijkt naar dit gebouw, moet je je voorstellen, ik heb even gebeld, maar dit gebouw heeft ongeveer 30.000 vierkante meter oppervlakte. Best aardig stukje. Daar kun je best veel muizen in houden. Als je kijkt, dat doen ze niet zelf. Er is een facilitaire dienst. Dat hebben ze geoutsourced. Die houdt zich daarmee bezig. En die mensen zeggen, om dat een beetje schoon te houden, heb je op ongeveer iedere 250 vierkante meter een muizenval nodig. Dus doe het rekensommetje. Laten we zeggen, 600 muizenvallen in dit gebouw. 600 muizenvallen, ongeveer. Stel je voor dat je al die muizenvallen, ik weet niet of hoe goed jullie met muizenvallen zijn, maar muizenvallen die zijn enorm geëvolueerd. Een studie op zich, maar onder regels zijn eraan. Maar het is eigenlijk weer terug naar een traditionele muizenval. De oude muizenval was dat je in zo'n val liep, dat de muis ging eten van iets, dan duurde het ongeveer nog 3 tot 4 dagen, dan was die dood, dan kwam die ergens te liggen en door het stofje sterfde die uit en werd die stof. Min of meer. Vinden ze me niet zo heel vriendelijk meer voor die muizen. Dus nu hebben we een val, je loopt erin, het valletje gaat dicht en iemand moet de muis ophalen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus we hebben 600 vallen. Als iemand dat moet ophalen, doe je dat ongeveer 1 keer per week. 1 keer per week loop je 600 muizenvallen langs in dit gebouw. Dat zijn er best veel. Daar ben je wel een tijdje mee bezig. Ik denk dat het meer dan een dag kost om die vallen langs te lopen. Maar gemiddeld gaan er ongeveer 20 af. Dus 580 vallen controleer je voor niks. Daar komt het eigenlijk op neer. Iedere week. Nou, dat is een vrij geestdodende baan, zou ik zeggen. Dat kan anders. En dat is waar Internet of Things over gaat. In Nederland werken wij met een partij die muizenvallen maakt. In iedere muizenval zit een hele simpele sensor. Die sensor gaat af wanneer de val is dichtgegaan. Er zit dus zeer waarschijnlijk een muis in. Er is een app op je telefoon en die geeft aan, deze val is afgegaan op dit moment. Ongeveer 20 per week. Enorme besparing. Er is niet iemand die 600 muizenvallen hoeft te controleren met vrij eenvoudige technologie, wat vandaag de dag gewoon beschikbaar is. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Internet of Things. Wat kunnen we ermee? Wat is het? Wat raakt het aan? Gewoon ter introductie, muizen is een studie op zich, maar daar kunnen we dus ook al wat mee. Ik heet Anko Duijzer. Ik ben werkzaam bij Microsoft. En mijn officiële titel is Director Ted EMEA. Dat is een mond vol. Wat doe ik? Ik heb een team met software engineers, technische evangelisten, zoals we dat noemen, binnen Microsoft. Die zitten in de regio Europa, Midden-Oosten, Afrika. In Afrika niet zoveel, kan ik je vertellen. Nul. Maar wel in Israël, Rusland en de rest in voornamelijk West-Europa. En wij werken met partners. En met die partners moet je denken aan net de partner die ik net noemde. Dus die een product heeft rondom muizenvallen en iets met onze technologie wil om een totaal systeemoplossing te realiseren. Maar aan de andere kant ook met bijvoorbeeld een BMW. Die ook leuke Internet of Things dingen doen, kan ik je vertellen. Dus door heel Europa nieuwe technologie en partners om producten in de markt te zetten. En een van de speciale dingen waar ik en mijn team op dit moment heel erg mee bezig zijn, is de wereld van Internet of Things en het voeden van onze productteams in Redmond om tot oplossingen te komen waar je minder zelf hoeft te doen en waar er meer out of the box in feite naar voren komt. Dus dat is waar ik ben. Ik probeer vandaag dus ook heel veel voorbeelden te noemen, zodat je misschien ook wat inspiratie krijgt over wat je er allemaal mee zou kunnen. Als je vandaag gaat googlen, of bingen moet ik zeggen, op Internet of Things, dan vind je heel veel. Het is een hype word. Je kunt ook kijken naar Internet of Everything, Internet of People. Van alles gebeurt er op dat vlak. Ik probeer een context te scheppen van, hey, hoe zien wij het? Wat betekent het voor Microsoft? Wat voor productontwikkeling doen we op dit vlak? Ik ga praten met jullie over een product dat heet Reykjavik. Dat is de codenaam van het product, maar is een van de producten die in de kern van onze ontwikkeling op dit moment zit als het gaat over Internet of Things. Dus een heel overzicht probeer ik te geven waar we mee bezig zijn. En aan het eind van de sessie hoop ik dat je een beeld hebt van, hey, dit is wat het volgens Microsoft is, dit is wat ze doen. En ik denk dat het ook heel erg leuk is om zelf mee aan de slag te gaan. Je eigen muizenval thuis, bijvoorbeeld. Maar je kunt heel creatief worden. Het is van alles mogelijk als we het hebben over Internet of Things. En ik hoop dat ik aan het einde ook nog wat ruimte heb om vragen te stellen. We zitten sowieso voor de lunch, dus wat dat betreft ben ik hier nog wel. Maar ik probeer wel binnen de tijd te blijven, zodat jullie gewoon aan de lunch toekomen. En als ik af en toe heel gek kijk, dan komt het omdat ik midden in de camera of in de beamer mijn... Het is een heel wit vlak hier, zeg maar, dus ik mis een deel van het publiek. Maar ik probeer hier heen te lopen. Waar ga ik het over hebben? Setting the scene. Waar hebben we het over? Hoe ziet Microsoft het? Een algemeen IoT, afkorting Internet of Things, IoT, architectuur. Hoe zien wij dat? Wat zijn de blokken die we daarin herkennen? En dan gaan we het hebben over devices. Niet zo heel veel, maar er zijn wel een paar dingen waar ik met jullie specifiek naar wil kijken, want devices spelen een belangrijke rol. En dan wil ik het voornamelijk hebben over aan de services kant. Van, hey, al die informatie die we verzamelen en verwerken, hoe zou je dat kunnen doen? Wat zijn de problematieken waar je tegenaan loopt? En wat hebben wij vandaag de dag voor jullie om je daarbij te helpen? Als we het hebben over Internet of Things, wat gaat het daarover? Eén ding is heel duidelijk, het gaat over veel geld. Er zijn onder andere voorspellingen. Ik heb geen idee of dit bedrag klopt. Maakt ook niet zoveel uit, maar het gaat om heel veel geld. En daarom vinden wij als Microsoft ook interessant. Ik bedoel, je kan het natuurlijk heel mooi over doen, maar in basis is daar waar het over gaat. We denken er geld aan te gaan verdienen. En jullie misschien ook wel. En niet alleen wij, onze vrienden van Google, die hebben vrij recent een bedrijf gekocht. Nest, heb je vast gehoord, thermostaat. Hebben ze een paar miljard aan uitgegeven. Puur om stappen te maken in de wereld van Internet of Things. Dus iedereen is daar, tenminste alle grote partijen zijn daar op de een of andere manier mee bezig, omdat het om veel geld gaat. Het raakt ook alles. In de zin dat we plakken overal het woordje smart voor. Het goede nieuws is, dat zal er ook wel weer een keer afvallen dan. Als het overal voor staat, wat is het dan nog het nut? Maar het raakt jou als consument. Voorbeeld, een vriend van me liep afgelopen weekend de marathon in Rotterdam. En die had zo'n bandje om. Je hebt Fitbit, je hebt andere varianten, Mi-coats van Adidas, die iets meten. Je hartslag, je snelheid, je kunt je tijden doorgeven. En die vriend van mij, die liep de marathon in Rotterdam. Ik was daar niet bij. Ik kon alles volgen op een app die zelf had gemaakt overigens, maar hij had zelf gemaakt. En die app, die gaf zijn tijden door, die gaf zijn voorspelling door. En zijn doel was om het marathon binnen 4 uur te lopen. Dus ik kon zien op 20 kilometer was dit de tussentijd, dit is de verwachte aankomsttijd. Alles werd daarin doorgegeven. Helaas voor hem, het heeft 4:30 geduurd, die marathon. Dus hij moet nog een keer. Maar ja, de consument, dat zie je overal. Je ziet overal dingen, wearables noemen we het ook wel, opkomen. Dat is één aspect. Ander aspect wat je ziet is in de wereld van auto's, productielijnen, dus de industrie, zou je kunnen zeggen. En daar zijn ook onder andere voorbeelden van, ik zal je zo een paar laten zien. Wat is het dan, dat Internet of Things? Ja, het heeft twee elementen in zich. Things en het internet. Ik bedoel, daarom heet het ook het Internet of Things. In basis is er heel veel, wat we ook wel noemen, latente data. Er zit daar een device aan het plafond, een thing, zou je kunnen zeggen. Als we dat koppelen aan het internet en daarvan telemetriedata gaan verzamelen, kunnen we daar misschien iets mee. En dat is het hele idee van het Internet of Things. Er zijn zoveel sensoren, zoveel devices, als we die aan een systeem kunnen koppelen, er over die data kunnen gaan nadenken, kunnen we dingen beter doen. Denk aan de muizenval. Als je simpelweg in plaats van 600 muizenvallen er maar 20 hoeft langs te lopen, dan is dat een kostenbesparing. Dus dat is die data. Dat betekent ook, gelijk zit hier een pijnpunt, het gaat waarschijnlijk om heel veel data. Als je al die informatie gaat verzamelen die er om ons heen is. Data is belangrijk, data kan informatie worden en dan kun je beslissingen opnemen. Niet alleen dat, stel je voor, je verzamelt data, maar je kunt ook wel terugsturen naar die things. Je kunt erop acteren, zou je kunnen zeggen. Stel je het scenario voor, een klant van ons in Frankrijk, die werkt, die verzorgt de ticketing voor Paris Saint-Germain, voetbalstadion. Stel je voor, jij hebt een ticket gekocht voor een wedstrijd die begint 's avonds om 8 uur. Zoiets. Nou, we kunnen allemaal online een ticket gewoon met je telefoon scan je als je binnenkomt. Dat hebben ze allemaal geregeld. Maar wat ook zou kunnen, is dat diezelfde dienst, en dat is wat ze doen, rekening houdt met het verkeer, het weer en andere omstandigheden. En jij krijgt een melding om 5:30. Als je om 8 uur in het stadion wil zijn, zou ik nu maar vertrekken van de locatie waar je bent, want anders ga je het niet redden. Dus je kunt ook richting dat device informatie versturen. Dus op die manier ontstaat er een interessante wereld, wat soms wel een beetje science fiction lijkt. Aan de andere kant, alle technologie hebben we. Het is er. Dus het is een kwestie van doen. Voorbeeld van de Microsoft Campus. Een Microsoft Campus, ik weet niet of je wel eens geweest bent of over gehoord hebt, maar er staan daar, 50, 60 gebouwen. En als je van het ene naar het andere gebouw wil, is dat niet altijd even handig. Kun je lopen, maar ze hebben ook een busdienst. En die busdienst die heeft een bepaalde route. Aan de andere kant kun je ook aangeven, hey, ik ben hier en ik moet daarheen. En als meerdere mensen dat aangeven, dan zou die een slimme route kunnen bedenken. Dat is een systeem wat we hebben op de campus. Internet of Things, jij kunt via een website of je telefoon of wat dan ook aangeven, ik ben in dit gebouw, ik wil daarheen, dit is de tijd. Systeem erachter met alle autootjes die er rijden en die komen tot slimme routes. Zou ook gewoon in het publieke bus kunnen. Ja, er zijn, als je kijkt op zondagochtend, zijn er waarschijnlijk heel veel bushaltes waar de bus stopt, wat niet echt noodzakelijk is, omdat er gewoon niemand is. Dus ook daar zou je een efficiëntieslag kunnen maken. Ik schets een aantal voorbeelden en dan ga ik je proberen uitleggen van hoe we dingen kunnen doen. Dit is een wereld op zich. Smart cars of van alles en nog wat. Een van de partijen waar wij mee werken is BMW. En die kijkt eigenlijk naar 3 dingen. En dat doen bijna al die leveranciers. 1, het verzamelen van informatie over jouw auto. Dus als je auto rijdt, als die stilstaat, wat je ook doet, telemetrie-informatie. Heel veel informatie verzamelen over jouw auto. En daardoor zou die ook kunnen gaan waarschuwen, hey, je kunt beter nu naar de garage gaan, want als je dat niet doet, dan gaat het meer geld kosten. Want dan gaat er echt iets stuk. Dat soort informatie. Is ook interessant om te verkopen aan de verzekeringsmaatschappij. Want als jij een hele rustige rijder bent, kun je misschien wel af met een mindere polis dan iemand die continu overal alle verkeersregels aan zijn laars lapt. Raakt ook wat privacy dingetjes, behoorlijk. Maar je kunt zien, van hey, hier kun je wat mee. Het andere wat ze zeggen bij wat we met BMW doen, is een project dat heet Office in the Car. Iets minder Internet of Things, maar het idee dat het paneel wat je toch al hebt, met je routeplanner en wat er ook allemaal in mag zitten. Als je dat nou zou uitbreiden met bijvoorbeeld Link. Dat wanneer je een afspraak hebt, dat je die via Link in de auto kan doen. Vergaderen op die manier. Wanneer er een adres in jouw agenda staat, dat hij hem overneemt naar je routeplanner. En op die manier dat jij je route plant in de auto. Waarom moet je dat op 2 manieren, één in je agenda en één in de auto nog een keer ingeven? Dus er is heel veel connectie mogelijk tussen wat je al hebt in je Outlook Office-achtige omgeving en de auto. Dat is een project wat we doen. En het derde is entertainment. En dan begint het wel een beetje science fiction te worden. De verwachting van de meeste autoleveranciers is dat we in 2020 niet meer zelf rijden. Dat we nog wel in de auto zitten, maar dat alles automatisch gebeurt. 2020 is dan best dichtbij, kan ik je vertellen. Maar dan ontstaat de vraag, en daar zijn ze nu heel erg mee bezig. Als je in die auto zit, wat ga je dan doen? Want je zit niet meer aan je stuur, je hoeft niet meer te remmen, dat gebeurt allemaal. Dus wat ga je doen? Ja, als je toch iets van entertainment moeten hebben. Dus, en dat zegt, is op zich wel leuk, ik ben ook in wat proefauto's geweest in München. Maar dan zie je ook een totaal andere auto. Het beeld wat wij van een auto hebben met een stuur en een dashboard waar in feite alles op is ingericht. Ja, is dan niet meer nodig. Je zou ook een ronde zit kunnen hebben waar je gezellig met elkaar zit. Of iets doen, je kunt er van alles bij bedenken. Als je goede ideeën hebt, dan zou ik met BMW praten of met een van de anderen als ik jou was. Maar dan kun je heel creatief in worden. Het andere wat we zien is in je huis. Smart building, smart home building. Het idee dat er andere devices zijn in jouw huis, things, die je kunt koppelen aan een systeem. Dit is een van de partijen waar we ook mee werken in Duitsland, die heet Digital Stroom. Digitaal Stroom noemen zij het. Het idee dat je een sensor kunt hebben, de zon schijnt, en je gaat een of andere zonnebescherming naar beneden doen. Hoef je niet meer zelf te doen. Zou op die manier kunnen. Lichten daaraan koppelen. Het wilde ideeën van koffiemachines met tijden en op basis van licht. Er kan van alles gebeuren, maar het koppelen van de diverse devices in je huis. Wat je hier ziet, in deze is een stukje architectuur wat je op veel plaatsen ook ziet, is dat er iets komt, of dat er iets is wat je lokaal nodig hebt, een soort gateway, zou je kunnen zeggen, tussen jouw lokale systeem, jouw lampen, jouw zonnewering en het internet. Want die internetverbinding is niet altijd betrouwbaar. Het is ook een beetje raar om te synchroniseren tussen jouw lamp en het internet als jij een kropje aanraakt. Waarom zou je dat niet lokaal kunnen doen? Dus het idee van een lokale gateway zie je in heel veel oplossingen naar voren komen. Daar ga ik straks nog wel meer over vertellen. Maar dat doen zij ook. Deze vind ik heel leuk. Smart koeien. Mijn schoonvader is boer en die heeft ook koeien, dus ik ken deze wereld goed. Maar het gaat niet over zijn koeien, want hij heeft er maar 100. Het gaat over koeien bijvoorbeeld in Amerika, waar er in een weiland geen 100 lopen, maar misschien 1000, 5000, 10.000, grote getallen. En opnieuw hetzelfde probleem eigenlijk als met die muizenvallen. Je wil ze niet alle 10.000 langslopen. Mijn schoonvader kent iedere koe bij naam, maar bij 10.000 wordt het best lastig. Om dat te doen. Dus die krijgen een chip en die meet van alles. We werken met een partij in Israël die dat heeft gemaakt. En die meet bijvoorbeeld de temperatuur, wat heel belangrijk is voor zo'n koe. Daar kun je heel veel aan zien. Als die temperatuur te hoog of te laag wordt, is er waarschijnlijk iets aan de hand met het beest. Dus dan moet je erheen. Die heeft een chip, je weet waar die is. Het zijn vrij grote stukken land, kan ik je vertellen. Dus het is wel handig dat je weet waar die is. Je gaat naar die koe en je gaat misschien onderzoeken wat er aan de hand is. Dus smart cows is een oplossing die er vandaag de dag is, waar heel veel gebruik wordt gemaakt in Amerika. Chip, meten, internet, dashboard en een hele andere industrie. Andere waar we in Duitsland mee hebben, een partij waar we in Duitsland mee werken, die heet Kronos. Die het nu niet doet. Laat ik even wat is, ik kan het je vertellen. Het is een partij die heet Kronos. Die zitten in de wereld van flessen vullen. Denk aan Heineken, denk aan Coca-Cola, denk aan dat soort partijen. Ze vullen flessen en dat doen ze in heel veel fabrieken in deze wereld. En die hebben dus ook een productielijn. Die productielijn heeft weer onder andere sensoren. En die sensoren kun je meten. Kun je een dashboard opmaken en dan kun je ook weer maintenance, preventive maintenance doen op dat soort productielijnen. Dus er gebeurt van alles. Consumer, industrie, koeien, noem het maar op. Als je daar naar kijkt, dan ontdek je een architectuur die je in de meeste situaties tegenkomt. Ziet er een beetje zo uit. Je hebt devices, sensoren, things. Sommige hebben een IP-stack. Kun je gewoon TCP/IP praten en zouden rechtstreeks via het internet naar jouw systeem kunnen praten. Sommige hebben dat niet. Dan praten we over misschien een device van €2 met een levensduur van 2 jaar die misschien wel zelf oplost, maar zo weinig footprint heeft dat er echt geen TCP/IP stack op kan draaien, om iets te noemen. Dus heb je iets anders nodig, een gateway, om dat voor elkaar te krijgen. Hetzelfde, eigenlijk zie je dat ook al in het voorbeeld wat ik gaf over de marathon. Hoe kom ik aan die informatie van mijn vriend die de marathon loopt? Hij heeft een armbandje wat gekoppeld is met zijn gsm, of met zijn telefoon, die als proxy dient richting het internet. Dus dat concept zie je op veel plaatsen. Devices. Een of andere gateway, dus dat kan al lokaal zijn. Mijn telefoon als ik hard aan het lopen ben. Het kan ook iets in de cloud zijn, wat je heel vaak ziet. Want je zult al die verbindingen moeten onderhouden. Er komt een ingestion van data, waarschijnlijk heel veel data. Dus je moet ergens data gaan opslaan. Storage, belangrijk aspect als het gaat om Internet of Things. En dat is op zich weer niet zo heel interessant, tenzij je er processing over doet. En die processing, dat kan zijn dat je analyses doet over, hey, hoe gedragen mijn BMW zich nu over een periode van 1 jaar? Het kan ook zijn dat je real-time eigenlijk acties wil ondernemen. Dus als je het hebt over, ik noem net even Kronos als voorbeeld, waar ze Heinekenflessen vullen. Als er iets misgaat in zo'n productielijn, wil je direct actie nemen. Dus daar zie je ook al, je zult iets van processing hebben, near real-time processing, misschien wetsprocessing, onder andere mogelijkheden. Kan eventueel gekoppeld worden met services. Weer services, hoe druk is het op de weg? Onder andere mogelijkheden die je daar kunt zien, of misschien lokale systemen. Hoe vul je dat in, hè? Als je kijkt naar hoe zouden wij als Microsoft dat invullen, dan zeggen we eigenlijk zoveel, hey, we hebben iets nodig als een cloud gateway. We hebben ergens iets nodig als code. En we zouden gebruik kunnen maken van de Azure. Azure is de basis eigenlijk voor heel veel dingen. Van de Azure services die we hebben. Code, custom code. Wat voor mogelijkheden hebben we? Nou, standaard Azure mogelijkheden. VM rollen. Wil jij het op Linux doen? Veel plezier. Uitdaging in zijn algemeenheid, maar kan. Websites. Voor degenen die beeld hebben gezien en beeld hebben gevolgd, je ziet binnen Microsoft is er een behoorlijke push, focus op het begrip websites. Waardoor je heel eenvoudig services, website is een beetje een misleidend woord, maar je zou cloud services online kunnen brengen. Opnieuw met jouw favoriete talen, PHP, .NET, Java, veel plezier. Kan allemaal, hè, met websites. En wij doen dan een beetje de plumbing van jou. Mobile services. Heb je te maken met het voorbeeld wat ik net had weer over de marathon. Moet je iets pushen naar een telefoon. iPhone, Android phone. Nou, mobile services. Dus er zijn heel veel services die we daar hebben. Waar je nu al gebruik van zou kunnen maken. Maar het zijn wel allemaal building blocks, zou je kunnen zeggen. Het is nog steeds aan jou om dat aan elkaar te knopen. Nou, project wat we hebben, of een product, Reykjavik, doet hier het een en ander voor je in. Dat ga ik straks meer in detail vertellen. Maar hoef je niet te gebruiken. Dit zou je kunnen gebruiken zelf vandaag de dag. Als het gaat om die Cloud Gateway, hebben we een product wat daar eigenlijk de kern vormt. En dat is de servicebus. En die servicebus die praat een aantal protocollen native. Maar wat je sowieso zult zien in deze wereld, er zijn heel veel proprietary protocollen. Een van de dingen die ik doe is, ik lees bijvoorbeeld de informatie uit mijn auto. En iedere auto van jonger dan 10 jaar heeft een zogenaamde ODBII interface. Kun je een kabeltje verkopen, €15, steek je in je auto, koppel je aan een ander device en dan meet je alles wat er in jouw auto gebeurt in feite. Dat is best interessant. Dus ja, dat zit er eigenlijk een soort custom iets tussen om dat voor elkaar te krijgen. Omdat die auto, die praat nu helemaal geen standaard protocol wat jij en ik normaal gesproken op het web zouden praten. Aan de andere kant, als je kijkt naar de platform services, wat bieden we daar dan aan op dit moment? Azure databases, Service Bus, Storage, we hebben HD Insight, dat is een Hadoop versie. Dus als je analyse wil doen over de data, is dat interessant. We hebben media services, wat weer interessant kan zijn voor entertainment in de auto. Dus er zijn heel veel services die we op dat vlak hebben. Een paar dingen even te vertellen. Azure databases zijn leuk, maar niet voor jouw ingestion van data. Want één, ze kunnen waarschijnlijk de aantallen, of tenminste de hoeveelheid data niet aan. Het kan soms over petabytes gaan. Twee, het is gewoon veel te traag. Mag niet zeggen, maar het is veel te traag om dat te doen. Dus een beter alternatief is blob storage, table storage, wat veel beter schaalt op dat vlak. Azure database is misschien interessant om metadata op te slaan over die informatie, maar niet zozeer de ingestion of de telemetrie data zelf. Dan heb je iets nodig om die data te analyseren. Dus processing van die data. De data komt binnen, staat in storage en dan wil je er iets mee. HD Insight of Hadoop is goed voor achteraf analyse, maar is niet near real-time. Als je near real-time iets zou willen doen, hebben we ook andere oplossingen op Azure. Kun je kijken naar Orleans. Daar zal ik zo nog wat over vertellen. We hebben iets dat heet Reactive Extensions. Er zijn onder andere oplossingen om je daarbij te helpen. Je kunt ook bijvoorbeeld naar Storm kijken. Dus dat is het complex event processing open source ding van Twitter. Die gebruiken dat. Dus je zult oplossingen moeten gaan zoeken in de wereld van complex event processing. Want de stream aan data, die gaat maar door. En die is groot. En als je daar near real-time op wil reageren, zul je daar dus ook een technologie van moeten gebruiken. Dus, al met al, zijn er heel veel onderdelen van het Azure platform die interessant zijn als het gaat over IoT-oplossingen. Maar moet er nog wel wat gebeuren. Het zijn allemaal bouwstenen. Een van die bouwstenen die ik even wil uitlichten is Orleans. Die is relatief nieuw. Die hebben we op beeld, hebben we dat meer of meer geannonceerd. Dus wat is dat? 1-2 weken geleden. En Orleans is een framework, platform bovenop Azure, om echt te schalen, processing te schalen. Dus een distributieframework werkt op iets wat we noemen actors, actoren, stateful actoren. En je zou je kunnen voorstellen dat voor ieder device wat in jouw systeem zit, in jouw internet of things systeem, je een actor hebt die ergens in de cloud draait en processing pakt. En Orleans is nou dat platform dat ervoor zorgt dat je schaalt binnen een Azure datacentrum, maar eventueel ook over een Azure datacentrum heen, op een kostefficiënte manier. Dat komt, dit product Orleans, dat kun je overigens nu zo gebruiken. Als je gaat naar orleans.codeplex.com vind je andere voorbeelden ook rondom Orleans. Dit is niet nieuw in de zin, dit komt bij Microsoft Research vandaan. En Microsoft Research heeft dit gemaakt om grootschalig gebruik te kunnen maken van de cloud. En het wordt op dit moment al meer dan 2 jaar gebruikt door Halo. Dus de game, de Microsoft Halo game. En die eist ook wat van onze gebruikers, of onze gebruikers eisen wat van Halo, laat ik het zo zeggen. En dat gaat soms ook over tienduizenden, honderdduizenden mensen die online met elkaar spelen. En die allemaal ergens een object hebben draaien die met elkaar interactie hebben. Dus komt uit de gamingwereld, maar past naadloos ook op de IoT-wereld. Dus interessant om eens een keer naar te kijken, als je daar nog nooit naar gekeken hebt. En er was uit mijn hoofd gisteren ook een sessie op de Dev Days, en ik neem aan dat die opgenomen is. En op beeld is er ook een sessie geweest die op Channel 9 staat. Dus er is voldoende materiaal de afgelopen tijd beschikbaar gekomen. Tot dusver heb ik even de aanname gedaan dat we dit allemaal in de cloud doen. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, die services zouden ook on-premise ergens kunnen draaien. Waarom doe ik even de aanname dat we het in de cloud doen? Je ziet hier wat getallen voorbij komen, een simpel rekenmodel. Maar al heb jij 1 miljoen auto's rondrijden, die een i3, dat zouden ze misschien wel willen, weet ik niet. Maar je hebt heel veel auto's rondrijden. Die leveren heel veel ingestion data op. Er zijn heel veel connections die je moet onderhouden. Dus het is al snel veel en groot. Dus als je gaat rekenen aan heel veel van deze modellen, zul je een behoorlijke infrastructuur moeten inrichten. Dan heb je ook waarschijnlijk piekmomenten waarin je de data gaat analyseren. En ja, dat past bijna naadloos op de cloud. Een ander aspect wat je vaak ziet van IoT-systemen, is die maak je meestal niet voor de Nederlandse markt, maar voor een wereldwijde markt. Dus je moet ook wereldwijde presence hebben van jouw services daarin. En nou, dat lijkt goed te passen op de cloud volgens ons. Goed, dus dat is een beetje de algemene overzicht van, hey, zo ziet een architectuur er ongeveer uit in IoT-land. Wat wij nu zien bij onze projecten. Eén aspect zijn de devices. En devices, daarmee bedoel ik niet dit. Zou kunnen. Windows Phone is ook een device. Kan ook mijn laptop zijn. Maar het zou ook dit kunnen zijn. Dit is een Raspberry Pi. Die heb ik gekocht voor €20. Daar draait Linux op. Die heeft geheugen. Daar kan ik data op bewaren. Deze heeft hier ook een wifi connector, dus ik kan hem koppelen aan mijn lokale netwerk. Ik kan hem zelfs koppelen aan een monitor. Hier kan ik ook nog een monitor aan hangen. Een ander soort device. Dat is een interessant ding. Deze zit normaal in mijn auto met die ODBI-interface en alle data van mijn auto verzamel ik op dit device. Nou, kun je doen. Of deze. Dit is een Arduino device. Kost ook een beetje in die buurt, dus denk aan €20. Verschillende varianten. Deze heeft een Ethernet-verbinding. Geheugen, alles erop en aan. Een aantal poorten. Dus ik kan er ook weer externe sensoren op aansluiten. Dit zijn devices. Die zitten een beetje in de hobby-sfeer. Aan de andere kant wordt het ook al wel in productie op heel veel plaatsen gebruikt. Maar deze kun je zo overal aanschaffen op dit moment. En zijn leuke devices om mee te experimenteren. Maar het zijn niet devices met touch. Het heeft geen toetsenbord. Dus heel veel van die dingen zitten daar allemaal niet aan. Dus devices, als het gaat over Internet of Things, is veel breder dan wat Microsoft je normaal gesproken wil doen geloven als het gaat over devices. Ik zie sommige mensen met een Surface zitten, iPads, heel andere dingen kom je ook in deze wereld tegen. Nou, daar kunnen we op zich heel lang over praten, maar ik wil je een aantal dingen aanraken van, hey, als je die wereld instapt, nou, dan moet je daar eens over nadenken. Dat het anders is en dat je misschien wel geen beeldscherm hebt en geen toetsenbord, geen touch. Al die dingen. Die muizenval heeft geen beeldscherm, kan ik je vertellen. Die heeft maar één klein simpel dingetje. Die gaat af en zendt een signaaltje. Dus dat is een beetje de wereld als we het hebben over device. En soms zit er een auto omheen. Een heel ander soort device, maar er zit een hele auto omheen. Dus dat kan allemaal gebeuren. Maar goed, ik denk dat je meer dit soort devices tegenkomt, die kleiner zijn dan de punt van jouw potlood, dan andere devices. En die devices die kleiner zijn dan de punt van jouw potlood, die zijn aardig krachtig, maar net krachtig genoeg. Die hebben misschien een batterij die 2 jaar meegaat. En dan is die op, dan doet hij het niet meer. Want hij hangt niet aan de stroom. Het is niet dat we die aan het stroomnet gaan hangen. Dus hij heeft misschien zo weinig geheugen dat er geen TCP-IP-stack op kan draaien. Dat je daar niet met je .NET-framework uitkomt. Dat past niet helemaal op dat ding. Dus er zijn onder andere interessante beperkingen aan zo'n device. Uitdaging, zou je het ook kunnen noemen. Allereerst, er zijn er heel veel. Heel veel. Ik laat je net zien Raspberry Pi. Ik werk op dit moment met Raspberry Pi, komt uit Oxford. Daar worden die dingen gemaakt en bedacht. Ze worden trouwens niet gemaakt, maar daar zit de organisatie die ze bedacht heeft. En we werken nu bijvoorbeeld met hun dat we standaard, als je zo'n ding koopt, dat daar een library op zit die automatisch naar de Azure Cloud connect. Ik begrijp dat dat voor ons interessant is. Maar ja, anders doen ze het met Amazon bijvoorbeeld. Misschien doen ze het ook wel, weet ik niet. Maar dat soort dingen kun je je voorstellen. We werken met ARM in Cambridge, ook in Engeland. Die ook onder andere devices maakt die allemaal kleiner zijn dan de punt van jouw potlood. Voor ons is het belangrijk om daar in die stack te zitten en dat ze op de een of andere manier connectivity hebben met de Microsoft Cloud, bij voorkeur. Dus dat we aan het doen zijn. Maar er zijn er heel veel. Er zijn er echt heel veel. En sommige draaien een Linux variant, sommige draaien Android, andere draaien een eigen proprietary iets, kan van alles zijn. Dus verschillende OS'en, verschillende devices met verschillende beperkingen. Stroom is voor heel veel van die devices een beperking. Dus pak ik iedere keer op terug. Ik ben dol op muizen, maar die muizenval. Je wil ook niet iedere week langslopen of dat de power het nog doet. Dus het is belangrijk dat je een device hebt wat gewoon daar zit voor een lange tijd. En dat hij het gewoon doet. Geheugen is vaak een probleem. Weinig geheugen, kun je zeggen. Waardoor we heel veel dingen niet kunnen. Die we normaal gesproken wel kunnen doen. Veel protocollen. Ontzettend veel protocollen. En de prijs. Is een enorm item. Hè? Dus deze Raspberry Pi. Oké, 20 euro. Maar als ik er een miljoen van wegzet. In een auto bijvoorbeeld. Is het nog best wel een investering. Zou het relevant zijn om er misschien 15 euro voor te betalen. Of 19 euro heeft al een enorme impact in die situatie. Dus, en het is centenwerk. Dus die device leveranciers die beconcurreren elkaar daar ook enorm. Maar als het gaat om de aantallen, muizen vallen met dat kleine sensortje. Ja, als je er miljoenen wegzet en in plaats van 1 euro kost die 90 cent. Ja, dat heeft impact. Op het geheel. Dus daar zie je enorme ontwikkelingen op dat vlak. Je ziet wel, als je kijkt naar wat voor soorten devices zien we dan. Zou je kunnen zeggen, we zien er heel veel. Er komen er heel veel in het microsegment. Temperatuursensoren, lichtsensoren, bewegingssensoren. Dus simpele dingen, kleine dingen die geen toetsenbord hebben, geen scherm hebben, maar één ding doen. Je hebt maar één doel in het leven, het meten van de temperatuur. Maakt je leven wel eenvoudig. Dus dat is wat ze doen. Daarboven heb je een wereld van wat kleinere devices. Soms zit er een auto omheen, dan is die niet echt klein, maar het device aan zich hoeft niet zo groot te zijn. Dat is de wereld van de marathon, met iets om je arm. Wearables, zie je daar. En dan naar boven toe zie je grotere devices. En dan kom je in de tablets, in de phones, misschien in een machine waar je geld uit de muur trekt, van alles. En dan zie je vaak weer dat deze zitten gewoon op het stroomnet. Deze hebben een scherm, deze hebben een toetsenbord. Dus dan krijg je andere input van die devices. Maar die kunnen ook weer aan jouw systeem hangen. En vaak is het een combinatie. Wat doet Microsoft? We hebben iets dat heet het .NET Micro Framework. Dat is open source. Dat is beschikbaar. Voordeel van het framework is dat je het gewoon met Visual Studio, wat je misschien gewend bent, kunt programmeren. Je hebt ongeveer 64k RAM, of je hebt 64k of meer RAM nodig, anders doet hij het niet. Dus dat beperkt nog wel het aantal devices enorm. Zit niet in die muissensor. Maar er zijn heel veel mensen mee bezig. En als je ermee wil experimenteren, is dit wel een aardig opstap. Omdat, wat ik zie, dat heel veel mensen waar wij mee werken, komen uit de .NET-wereld. Je kunt gewoon .NET programmeren en je kunt ermee aan de gang. En er is zelfs een variant van het Arduino-bordje, dat heet een Netduino. die dit standaard voor jou heeft. Deze software draait daarop en dan kun je gewoon met je .NET framework een Arduino-bord programmeren. Visual Studio eraan knopen en je kunt aan de gang gaan. Dit hebben we ook. Windows Embedded. Een variant van Windows. Die we laatst hebben aangekondigd als gratis. Dat is een major stap. Dus op beeld hebben we gezegd, je hoeft hier niet meer voor te betalen. Dat is lichte druk van onze concurrenten op dit vlak. Maar de Windows Embedded is een Windows variant geschikt voor bijvoorbeeld zo'n machine waar je geld uit de muur trekt. Om maar iets te noemen. Dus die is. Kun je zo mee aan de gang. Maar goed, er is veel meer. Ja, dus wij doen wat, maar er is veel meer. Dus is dit het interessantste deel voor Microsoft? Hangt een beetje vanaf met wie je praat, maar ik denk niet dat dit het interessantste deel is van Microsoft. Ja, we zullen .NET Framework hebben, Windows Embedded hebben. En wie weet, als het gratis is, gaat in één keer iedereen het gebruiken. Maar ik denk dat er toch ook nog wat Android-devices blijven in deze wereld en andere dingen. Dus voorlopig is het niet zo dat dit het enige is. Er is veel meer. Nou, hier hebben we het over gehad. Dus wat is er wel interessant? Waar zouden we als Microsoft ons mee bezig moeten houden? Dat zie je ook in de productgroepen terugkomen. Dat is met de kant van services. Dus al die devices hebben iets nodig waartegen ze praten, waarmee ze connectie hebben. En dan praten we over services. Wat zijn de uitdagingen? Nou, allereerst connectivity. Hoe connect je vanuit je muizenval naar de Azure Cloud? Die muizenval heeft geen IP-stack, zit niet op het internet. Hoe ga je dat doen? Dus waarschijnlijk heb je iets lokaals nodig, een gateway, die hem route naar de cloud. Maar connectivity is een algemeenheid, is een probleem. Die muizenval, daar zit geen muis die username en password intypt. Dus hoe ga je authenticeren met die muizenval en hoe zorg je dat dat kan? Andere, stel je voor, al deze sensoren in dit gebouw die meten of dat er brand is, dus of eigenlijk rook, rookmelders. Stel je voor dat ik die van buiten zou kunnen aansturen. Ik fake brand in dit gebouw, iedereen loopt naar buiten, het pand is vrij en ik ga naar binnen en ik neem mee wat ik wil. Of erger, je hebt een auto, die hangt op een of andere manier aan het internet. Iemand weet dat te comprimeren en ik rij met mijn auto het katshuis binnen. Of met iemand in die auto die toevallig tv zit te kijken, want tegen die tijd stuur je niet meer. Dus je moet dat op een of andere manier controleren. Security is een belangrijk aspect daaraan. En dan de schaal of natuurlijk. Er zijn heel veel devices, heel veel data, heel veel processing. Hoe ga ik daarmee overweg? Nou, dit is wat je nodig hebt volgens ons. Je hebt iets nodig als data storage. Dat is één aspect. Je hebt iets nodig als processing, analyse van je informatie. Misschien wel machine learning, ander interessant aspect wat hierbij komt kijken. Dus er komt data binnen, je herkent patronen. Op basis van die patronen ga je acties ondernemen. Dat is één. Je hebt iets nodig als betrouwbare communicatie tussen het device en de service. Daar zul je iets voor moeten maken. Je hebt iets nodig als high-scale computing. Dus grote getallen, veel CPU's, hoe ga ik ermee overweg? En uiteindelijk zul je waarschijnlijk ook iets hebben als federated identities, want er zijn nog steeds ook gebruikers in het systeem. En we hebben het niet alleen over muizenvallen. Er zijn ook gebruikers die bijvoorbeeld met een dashboard aan de gang gaan, die met hun Google ID binnenkomen of met een Facebook ID. Dus op een of andere manier zul je ook ID's moeten gaan koppelen. Dit is wat we hebben. SQL database. Wees voorzichtig, heb ik je al verteld. Azure Storage. Interessant hierbij. HD Insight. Variant van Hadoop op Azure. Interessant hierbij. Storage kant. Service Assisted kant. Service Bus is daar leidend. En een protocol wat veel gesproken wordt in de wereld van devices is AMQP. AMQP. Dat protocol, dat praat de servicebus standaard. een lichtprotocol, een messagingprotocol. Er is inmiddels een variant die nog meer gebruikt wordt onder druk van IBM. Die heet MQTT. Gaat allemaal over het protocol kleiner, lichter maken, want die devices kunnen niet zoveel aan. Dus er komen nieuwe protocollen, maar die zul je langzaam maar zeker ook in onze servicebus zien. Actor-based programming, data analyseren, meer real-time analyseren. Wat hebben we? We hebben iets als gewoon cloud services. Gewoon de Azure Cloud, kun je eigen code inschrijven. We hebben all-ins, daar heb ik al even over gesproken. We hebben reactive extensions. Dan kun je ook al je data, als je .NET bijvoorbeeld lokaal zou kunnen draaien op jouw device, kun je ook al analyseren en misschien filteren. Reactive Extensions is een framework bovenop .NET die reageert op een stream, maar dat kan ook lokaal. Dus normaal gesproken, als je kijkt naar Reactive Extensions, de simpelste uitleg is, als je normaal gesproken naar een array kijkt, dan is dat een pool model. Als jij die data in een array zou willen analyseren, pak je een item uit een array, ga je analyseren. Dat is een enumerable interface daarbovenop. De Reactive Extensions is eigenlijk een push-model waarop je bovenop de data, de stream die binnenkomt, acties gaat ondernemen zonder dat je iedere keer vragen geeft. Want je kijkt gewoon online op alle data die binnenkomt. Een observable interface wordt daarvoor gebruikt. Dat kan interessant zijn op het moment dat data binnenkomt en je wil analyseren. Alleen in .NET op dit moment, dus als je Java of PHP gebruikt, dan gaat het niet werken. Maar in de .NET-wereld, oké. En we hebben Active Directory. Wat je zou kunnen gebruiken in de cloud als het gaat om identity. Dus dat zijn de onderdelen. Je ziet hier heel veel ontwikkeling. Actor-based high-scale computing. Ook binnen Microsoft. Op dit moment werk ik met Microsoft Research in München. Dus Microsoft Research is over de wereld verdeeld. Maar een van de clubs zit in München. En die houdt zich precies met dit probleem bezig. Van hey, grote stromen, ingestion van data. Ik moet daarop analyseren. Hoe zouden we dat kunnen doen? Zij kijken naar Orleans. Ze hebben een ander framework dat heet Trill. Hebben ze wel wat over verteld naar de wereld, maar het is nog niet beschikbaar. Dan zou je met link query-achtige, gewoon met link queries eigenlijk, bovenop een stream van data ook de data kunnen analyseren en near real-time daarop kunnen acteren. Dus heel veel technologie, heel veel ontwikkeling. Storm heb ik al genoemd vanuit Twitter. Gebeurt van alles op dat vlak. Interessante materie. Een project, of een product moet ik eigenlijk zeggen, een concreet product wat we op dit moment draaien daar in deze wereld, dat heet Reykjavik. Reykjavik is een codenaam, zoals we dat wel vaker doen bij Microsoft. Is een onderdeel, het team, het Reykjavik team, is een onderdeel van het Azure Service Bus team. Dus dat geeft je al een hint waar Reykjavik op steunt, op de Service Bus. Dit is nog niet publiek beschikbaar in de zin dat je naar de Azure portal kan gaan en dat je zegt, doe mij maar een Reykjavik. Wat het ook zo mag zijn. Dat is er nog niet. Dus wil je het wel hebben, ben je geïnteresseerd in oplossingen in deze wereld en denk je, hey, de Azure Cloud is voor mij interessant. Kom naar me toe of stuur me een e-mail en dan kunnen we het erover hebben, want die code is op zich wel beschikbaar. Alleen nog niet publiek dat het in de cloud draait. We werken ermee. Dus ik noemde al BMW, is een van de partijen waar we dit gebruiken. Een andere club in Frankrijk, die heet Altran, zit ook in de automotive, gebruikt dit. Dus het is niet dat het niet gebruikt wordt, maar we zijn er een beetje zuinig op. Dus we willen je wat aandacht en liefde geven als je ermee gebruik gaat maken. En waarom doen we dat? Omdat wij ervan willen leren. En informatie terug willen krijgen. En voordat we het in die portal stoppen en zeggen, hey, hier heb je Reykjavik, moet er nog wel iets gebeuren. En het is, voor degenen die daarmee bekend zijn, de lead van dit hele stuk is Clemens Vasters. Dus Clemens zit in Duitsland en die trekt dit hele stuk. Wat is het? Allereerst probeert het dit probleem van communicatie op te lossen. Dus hele stekken. We hebben van alles. We hebben internetverbindingen, we hebben wifi-verbindingen. Er gebeurt van alles, TCP/IP. Maar je ziet ook specifieke protocollen. AMQP, noemde ik al even. MQTT, zijn hele specifieke protocollen in de automotive. Dus op een of andere manier moet je op deze stack iets gaan doen. Ook dit overigens aan de onderkant levert weer een hele nieuwe industrie op. Er is een partij in Engeland die heet Nuel, N-U-E-L. Die houdt zich bezig met de white space die er is in ons radioverkeer. Er zijn hele gebieden die we niet gebruiken. En dan kun je data overheen zenden. En dat kan interessant zijn voor een kleine sensor om gebruik te maken van die white space. Met een relatief simpel protocol. Dus hele nieuwe ontwikkelingen ook op dat gebied als het gaat om communicatie. Maar dit is een van de dingen, ja, je moet hier wat mee. Er zijn verschillende protocollen, dus daar moeten we wat mee. En daar komt eigenlijk dit uit voort. En we noemen het Service Assisted Communication. Wat is het idee? Je hebt een device, dat device draait ergens. Eigenlijk wil je niet dat dat device informatie naar zich toegezonden krijgt als hij daar niet om vraagt. Want anders krijg je het probleem van de rooksensor. Als je daar zomaar informatie naartoe kan zenden, moet je niet hebben. Dus je wil dat het device leidend is. Dus die zet een connectie op, een soort VPN zou je kunnen zeggen, naar de client of naar de service die ergens draait. Dus dat device zet die connectie op. Outbound connection vanuit het device. Je hebt iets nodig als een router, waarschijnlijk die een port mapping doet, maar we praten met een service gateway. En dat is het ding wat Reykjavik ook introduceert. Een service gateway. Die kan mappings doen naar de achterkant aan code. Maar in basis zet jij een outbound connection op. Misschien praat je MQTT, misschien praat je een ander protocol, custom protocol. Gaan we ondersteunen. En jij praat met die service gateway. Belangrijk, outbound connection. Want we willen niet dat jij overladen wordt met informatie die je niet zou willen hebben. Jij bent daarin als device leidend. Dat is de kern van deze communicatie. Hoe werkt dat? Nou, in basis draaien we de gateway, dat is de kern daarin, om die oplossing te realiseren. Die gateway draait boven op de servicebus. Dus die draait op de Windows Azure servicebus. En de topologie is zo dat ieder device krijgt twee queues, een in-queue en een out-queue. De out-queue gebruikt het device om bijvoorbeeld telemetrie-informatie door te zenden. Dus iedere seconde vertel jij wat de temperatuur is van de koe. Dus dat zou kunnen. Input zijn commands die je aan het device wil geven. Denk aan het push-commando wat ik je in het begin vertelde over pre-Saint-Germain. Van, hey, je kunt beter nu weggaan. Want anders ga je het niet meer halen om 8 uur in het stadion te zijn. Dus in en uit voor ieder device. Dat betekent overigens dat als je 1 miljoen koeien hebt, nou dat zijn wel heel veel koeien, als je 10.000 koeien hebt, dat je 10.000 in-queues hebt en 10.000 out-queues. Dat is het concept. En die queue is geïsoleerd van de rest en jij luistert alleen maar op die queue. En aan de voorkant zou je die queue gewoon met normale authenticatie en autorisatie kunnen beveiligen, zodat niet iedereen zomaar willekeurig jouw queue kan bestoken met berichten die je niet zou willen hebben. Dus dat is één aspect. Een cloud gateway, basis, outbox, inbox. Kun je een stapje verder nemen. Je kunt zeggen van, hey, ik heb die servicebus, die ga ik toch gebruiken. Die servicebus, die heeft topics. Devices sturen daarin informatie in. Er kunnen overigens meerdere queues onder zitten. Dat zal ook zo zijn dan in queues, maar je kunt die queues weer samenvoegen tot één queue die je gaat analyseren, bijvoorbeeld een topic. En dan kun je ook dingen gaan doen van, hey, ik wil alerts hebben en ik heb normale data. En alerts betekent zoveel als, ik heb een filter op een bepaald element van het bericht en ik vind deze belangrijk. Een voorbeeld, heb jij dat, hoe noem je dat, je sleutel van je auto, je drukt op het knopje open, is het best handig dat dat via een of ander quality of service, high priority mechanisme gaat, als dat via de cloud gaat. Er zijn autoleveranciers die dat doen. Als je dat doet, dan moet je dus op dat moment een alert hebben, want je wil dat hij binnen een fractie van een seconde in feite reageert voor het openen van de auto. Er zit waarschijnlijk zelfs een time-out op, want als hij het niet gedaan heeft, wil je niet dat hij een half uur later nog een keer open gaat, je auto. Dat is op zich ook interessant. Maar dat is een voorbeeld van een priority message. Terwijl alle andere telemetrie-informatie uit jouw auto, weet je, ja, die verzamel ik wel en die ga ik op een gegeven moment wel analyseren. Dus je hebt prioriteiten. Zou je gewoon, kun je inrichten met de servicebus een concept filters en op die manier kun je dat uitfilteren. Gebeurt veel. Ook nog dit, zeg maar omgekeerd. Je hebt een notificatie, een bericht wat je zou willen versturen naar devices. We werken in Amerika met een partij die heet Slingbox. Die heeft van die setup TV-boxes. Heel veel. En soms, die hebben verschillende modellen. Je kent het wel, je begint ergens en de een zit op model A. En dan 2 jaar later heb je model B. En op 3 jaar later zit je op model C. Op die manier is er een generatie aan van die boxen die op die tv staan. En nu heb je een bericht voor alleen maar box A. Iedereen van het type box A. Die moet een bepaalde update doen van hun software. Bijvoorbeeld. Nou, dat zou je ook kunnen inrichten op deze manier, opnieuw filters. Dus je hebt iemand die verstuurt van, hey, dit is een boodschap die naar al die setupboxen moeten. Iedereen van het model A moet hem krijgen. Nou, die luistert dus daarop, op die queue. En het model T kun je op die manier kun je het ook zien. Dus je kunt, 1, aan de ingestion kant, kun je filteren, quality of service aanbrengen. Maar je kunt het ook aan wat we noemen de command kant, dus het versturen van berichten naar je device, kun je met queues en filtering heel veel regelen. En dat is standaard servicebus. Dus dat doet Reykjavik niet zo heel veel aan, anders dan dat hij wat modellen en wat API's erbovenop geeft. Maar in basis is dit wat je vandaag de dag kunt doen met servicebus. Dit is wat ze geven. Als je naar me toe komt naar een sessie en zegt ik wil ermee aan de gang, is dit wat je krijgt in blokjes. 4 dingen in basis. 1. Ze geven je een custom protocol gateway host. Die draait op de servicebus. Wat doet die? Die heeft standaard AMQP. Dat doet de servicebus al. Die heeft een adapter voor MQTT, voor co-op. En daar kun jij ook je eigen adapter schrijven. Voor jouw proprietary protocol. Wat het ook zou mogen zijn. Dus dat is 1. Dus ingestion van data. Die data komt binnen en die moet geschaald worden. En die wil je ergens kwijt. Ze hebben hier iets wat ze noemen een telemetry request router. En daar hebben ze een HD Insight adapter, een BizTalk Services adapter, een Orleans adapter, dus die is er al, een Azure Storage adapter, een SQL adapter en een servicebus adapter, want je kunt daarna ook weer de servicebus insturen. En ook dit is uitbreidbaar. Als jij zegt, ik wil gebruik gaan maken van MySQL, en daar wil ik mijn data in bewaren, of Cassandra, be my guest. Je kunt je eigen adapter hier schrijven. Het enige wat hij doet is op grote schaal die data ingestion ergens distribueren. Omgekeerd, als je weer commands wil gaan verzenden naar het device, is er een command API, een notification host, dus een model waarin je kunt zeggen, ik heb nu een notificatie voor alle setupboxen van het model A. En dit is de notificatie. Dus dat heeft hij. En dan heel belangrijk, aan de linkerkant van jullie, zie je nummertje 4. En dat is eigenlijk de metadata. Het provisioning model. Dus ergens start je met een Reykjavik configuratie. En dan moet je er iets over gaan vertellen. Van hey, zo ziet het eruit. Dit is wat ik ga doen. Dit zijn de adapters die ik ga gebruiken. En ik verwacht zoveel connecties. Ik verwacht zoveel data. Dit is wat er binnenkomt. Dat zie je allemaal. Dat moet je op een of andere manier configureren. Dat is ook wat ze geven. Een configuratieblok waarop je dat kunt doen. En dat denkt voornamelijk na over schaal. Dus als je dat gaat doen, je gaat een gebruik maken van de device gateway, zoals we hem wel noemen. Kun je gebruik maken van de totale Azure infrastructuur die er is. En dat kan zijn dat jij kiest om gebruik te maken van het datacentrum in Amsterdam of in Dublin. Maar heb jij een product wat wereldwijd beschikbaar is. Ga je misschien ook wel voor Amerika, Brazilië, China, noem allemaal maar op. En wil je gebruik maken van die totale infrastructuur? Dat kan Reykjavik voor je doen. Dat is precies wat hij doet. Het schalen over die eenheden heen. Binnen een datacentrum, maar ook buiten datacentrums. En dan zie je dit. In feite, iedere architectuur, dus ook Reykjavik, loopt ergens tegen die limieten aan. Van zoveel kan ik ongeveer kwijt voor één unit. Nou, dat is wat je ziet aan de linkerkant. Dus stel je voor, we kunnen 10.000 devices kwijt. Nou, dat zou wat zeggen als ik er 1 miljoen wil hebben, dat ik zal moeten gaan schalen en meerdere van die device units in Azure gaan draaien. Onderliggend misschien wel gebruik maken van Windows Azure Storage, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zodat je op dataniveau synchroniseert. Heel prima mogelijk. Maar het zijn eenheden die je schaalt over de grenzen van een datacentrum heen eventueel. En hier zie je ook optimalisaties. Dit is ook waar wij als Microsoft werken. Waarom ik ook zeg, het is nog een meer wat privé omgeving dan dat we het heel publiek maken. Al deze oranje blokjes waren tot voor kort Azure Database. Nou, er is ook een helder licht in het team dat daarachter kwam van dat dat niet zo heel snel was. Dus dat is uiteindelijk storage geworden. Dus dat soort schaling doen wij. De testen die we nu draaien, kunnen we ongeveer 1 miljoen messages per seconde aan. Dat is ongeveer waar we nu op de max zitten. Vinden we nog niet genoeg, want als je berekeningen gaat maken over andere IoT-modellen, zouden we ook nog wat meer moeten kunnen. Maar 1 miljoen per seconde, het verwerken van berichten, is op zich een getal waar de meeste partijen, en daar gaan die muizenvallen wel mee redden. Dus de meeste partijen komen daar wel mee weg. En als je kijkt, hè, hoe ziet een zo'n scale unit er dan weer uit? Ja, dit geeft wat veel detail, maar je ziet, we hebben weer die ingestion queues. We hebben queues naar de buitenkant, dus voor ieder device is er een in- en een uit-queue die we aanmaken in de topologie. En dat gaan we dan vervolgens schalen over het geheel heen. En aan de linkerkant heb je die provisioning, of de master, zoals we dat noemen. Dus dat is Reykjavik. Dat is er. Gebruikt standaard Azure-technologie. Maar denk na over inbox, outbox, topologie, schalen, adapters. Dus levert een aantal infrastructuurcomponenten voor je die je zelf niet meer hoeft te maken in de wereld. Denk na over, bijvoorbeeld, heeft ook een database met device administratie. Dus die device, ik heb hier 600 muizenvallen in dit gebouw. Ja, die moet ik toch ergens registreren. Die hebben een unieke ID, wat is hun locatie? Dus device administratie. Lijkt eenvoudig, maar je moet het weer doen. Dus dat soort aspecten zitten allemaal in Reykjavik. Is dat het enige wat er is? Er is veel meer. Als je gaat zoeken, er zijn andere IoT-oplossingen. Niet alleen van Microsoft, ook van andere leveranciers, die overigens ook prima kunnen draaien in de Azure Cloud. Er is veel meer. Eén daarvan wil ik even uitlichten. Vind ik wel leuk. Gewoon om aan te geven, van er gebeurt heel veel op dit vlak. Heet Nitrogen. En dat is een hobbyproject van een collega van me. Is open source. En het doel is ook opnieuw weer om andere devices aan elkaar te koppelen. Is open source. Kun je zo mee aan de gang. Draait volledig op Node.js JavaScript. Alles. Als je erin geïnteresseerd bent, is het sowieso leuk om eens een keer naar te kijken. Opnieuw zie je, maakt ook dit platform gebruik van de servicebus. Voor het schaalbaarheid, voor de queues, voor de messaging. Zit allemaal in de servicebus. Maar het is ook een platform. Kun je vanmiddag mee aan de slag. Dit zijn wat concepten om je aan te geven wat het doet. Je kunt berichten versturen. Er is iets rondom securities, principles noemen we dat. Je kunt sessies onderhouden tussen devices. Je hebt commands, dus je kunt een command naar device zenden. Het is niet alleen ingestion, maar je kunt ook wel terugzenden. Ook dat zit erin. Hij heeft zelfs iets wat hij noemt een reactor. En een reactor is een soort kleine Nitrogen wat je op een, nou, bijvoorbeeld op je Raspberry Pi kunt gaan draaien. Dat doet hij letterlijk. Dus dan heb je hier ook een soort runtime die weer communiceert met de runtime in de cloud. Gateway. Dus zit daar allemaal in. Ben je geïnteresseerd? Ga eens naar kijken. Lever dit soort eenvoudige code op. Hij heeft ook een voorbeeld waarin die vanuit in huis een lamp aanstuurt. Dat zouden we nu kunnen doen, maar het is daar nacht. Dus als ik nu de lamp daar aanzet, word je niet zo blij, denk ik. Maar in feite dit soort API's, eenvoudige code, waarmee je devices gaat aansturen. Dus je connect naar een device en vervolgens kun je acties, messages ondernemen. Dat is er. En dat is niet de enige, maar gewoon even heel kort een voorbeeld van iets anders dan Reykjavik. Wat kunnen jullie? Ik heb Reykjavik al genoemd, maar wat kun je nog meer doen? Ik denk dat het voor de meeste developers en voor de meeste hobbyisten, misschien is dat niet de juiste naam, maar is dit een fantastische wereld. Er is zoveel te koop voor relatief weinig geld. En er zijn zoveel interfaces beschikbaar, dat je kunt de meest waanzinnige hobbyprojecten bedenken om het te leren. En ik noemde al dit, want het is niet mijn auto trouwens, zo mooi is die ook weer niet, maar ik heb ook een auto. Die heeft ook een interface, dit is die ODBII-kabel, €15. Stop je in je auto, heeft gewoon een USB-aansluiting, stop je in je Raspberry Pi. En je verzamelt alle informatie. De Raspberry Pi koppel je later eventueel aan je development machine. Of je doet het via wifi of hoe je het ook zou willen doen. En vervolgens zou je in Excel onder andere dingen naar voren kunnen tonen over snelheid, over temperatuur. Dus voor alles wat hij meet in de auto. Kun je analyse doen. Relatief eenvoudig. Ik bedoel, niet heel veel code. Relatief weinig wat je hoeft aan te schaffen. Nou, auto hebben jullie al, neem ik aan, de meeste. En dan kun je aan de gang. Dus dit zijn dingen die er vandaag zijn. Die devices zijn overal. Kun je mee aan de gang. Azure is er. Dus als het gaat om servicebus, als het gaat om schalen, gaat het om serieuze oplossingen. Dit is voor de fun, maar gaat het om serieuze oplossingen, dan kun je gebruik gaan maken van het platform wat er is. Servicebus is er. Ik noemde je, je kunt 1 miljoen messages per seconde eventueel de cloud in krijgen. Nou, dan kun je aardig wat data doen. Je kunt data analyseren. We hebben HD Insight, we hebben Orleans. Er is van alles beschikbaar om je daarbij te helpen. En uiteindelijk is het aan jou om creatief te zijn. En je gedachten te laten gaan met wat je ermee zou willen. Want ja, het lijkt voor heel veel dingen science fiction. Maar ik denk dat het voor heel veel dingen realiteit is vandaag de dag. Ik zie ook gewoon de vraag, als je kijkt naar mijn team en het soort projecten wat we doen. De vraag naar IoT-oplossingen en IoT-werk neemt met de dag toe. Dus ik noemde je BMW, maar denk ook aan partijen als Siemens. Of denk aan Rentokil, die doen wat met muizen vallen. Denk aan Adidas met MyCoats als het gaat om de consumer. Dus Raspberry Pi als het gaat om een device om iets te hebben richting de cloud. Dus er gebeurt van alles in deze wereld. Dus ik ben er heel enthousiast over. Ik vind het heel leuk in deze wereld om op dit moment daar mee bezig te zijn. Voor Microsoft, daar begon ik ook mee. Voor Microsoft is het heel belangrijk. Waarom? 1. Ik heb hier een slide laten zien met de potentie aan geld die erin zit. Maar 2, het drijft op dit moment ook de belangrijkste requirements als het gaat om ons serviceplatform en Azure platform, komt uit deze wereld. De demand, de eisen die ze stellen als het gaat om connectiviteit, soorten connectiviteit, aantal verbindingen, processing capaciteit, is overweldigend ten opzichte van, ja, dat klinkt een beetje denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. Een administratieve oplossing waarin je boekhouding doet. Dit is een heel ander soort vraag die we daarin hebben. En er gebeurt dus heel veel. Dat vlak. Goed, hier staan wat referenties die je zou kunnen gebruiken. Er is veel meer, maar ik heb een aantal opgeschreven. Dat brengt mij met nog ongeveer 4 minuten voor de lunch aan het einde. Zijn er vragen? Dingen die je nog zou willen weten. En ik ben hier sowieso nog even, want het is volgens mij lunchtijd zo dadelijk. Maar vraag.
Ik zie heel veel verschillende devices en heel veel verschillende oplossingen.
Oké, zo de vraag is, ik zie heel veel verschillende devices met heel veel verschillende oplossingen. Is er een markt die wij nu zien die het grootste is? Er zijn twee markten, denk ik, waar we nu heel veel ontwikkelingen zien. Eén is de markt van wat we noemen wearables. Dus denk aan het voorbeeld met de marathon. Je hebt een of ander iets om je arm of je hebt een Google Glass bril. Dus dat soort wearables. Het tweede markt is automotive, dus auto-industrie. Is heel groot op dit moment. En die moeten iets, hè. Die zitten op een soort kantelpunt wat ik je al aangaf tussen... Hey, jij rijdt en de hele auto is sinds dat die ontstaan is ingericht op iemand die de auto bestuurt... naar van, hey, je rijdt niet meer zelf, dus wat gaan we nou doen? Daar zien we een enorme markt. Ja, dat zijn hele grote consumermarkten. Als je kijkt naar het land waar we het meeste doen, wereldwijd, als het gaat om IoT, zijn onze buren in Duitsland. Dat heeft één te maken weer met die auto's. Maar twee, het andere wat ze daar hebben is een grote productieindustrie. Dus Kronos is een van de partijen waarmee we werken. Ze hebben een initiatief in Duitsland dat heet Industrie 4.0. En ze zien IoT als de vierde revolutie van de industrie. En er is dus heel veel overheid support, geld, subsidie, om dingen te realiseren. En je ziet dus een hele grote push. Dus je ziet het ook wel in die wereld, maar ik denk dat die beweegt zich wat op de achtergrond en de voorbeelden daarin zijn wat minder... sexy dan met een bandje omlopen natuurlijk. Dus het heeft ook te maken met een stuk marketing daarin. Maar dat is zeker een grote industrie. Ja. Andere vragen? Ja, sorry.
Hoe gaan jullie om met encryptie met zo'n kleine devices? Want ik ben zelf de catch-tier aan het exploiteren. En merk zelf dat die devices best wel klein zijn... En
ja, de vraag is van hoe gaan we om met encryptie en dit soort devices. Je hebt heel veel kleine devices die gewoon niet krachtig genoeg zijn, waar je geen certificaat op kunt neerzetten. En hoe krijg je daar een certificaat die geauthenticeerd is, goedgekeurd is op 1 miljoen devices? Is één van de grote vraagstukken die we hebben. Dus niet er worden wel wat workarounds gedaan, maar het is niet dat we als industrie daar nu een fantastische oplossing voor hebben, heel eerlijk gezegd. Nee. Maar het is absoluut wel een gebied waar veel over nagedacht wordt. Maar nog niet de oplossing wat mij betreft. Ja.
Daar zijn oplossingen voor. Er zijn al multicore systemen die
Er zijn wel systemen die het doen, maar er zijn nog steeds wel dingen die dat...
Komend jaar gaat daar echt
heel... Er gaat heel veel gebeuren, ja. Ja. Overtuigd, ja, zeker. Maar het is niet dat nu iets is waarvan ik denk, nee. Dit is de standaard. Nee. Nee. Maar het is wel een gebied waar veel gebeurt, ja. Laatste vraag, dan is het tijd. Ja.
Heel veel dingen die je voorbeeld die je noemde, was van heel veel devices die van hetzelfde bedrijf zijn, of van dezelfde club. Maar hoe doe je dat met devices die niet van hetzelfde bedrijf zijn, die wel met elkaar moeten kunnen communiceren? Misschien communicatie, misschien ook wel diensten van elkaar.
Ja. Ja, de vraag is van heel veel van de oplossingen die je ziet zijn min of meer homogene in de zin dat het devices zijn die elkaar vertrouwen, elkaar kennen, van dezelfde club zijn. Hoe gaan we om met een heterogene wereld die we ook hebben en misschien niet eens via de cloud communiceren, maar direct met elkaar, machine to machine, communiceren zonder dat er een cloud tussen zit. Ook daar zijn weer heel veel initiatieven. Een van degenen die mij het meest aanspreekt heet AllJoin. Dat is een open source initiatief, aljin.org. Dan vind je alle informatie. Dat is een initiatief om devices die in elkaars nabijheid zijn, relatief dichtbij, een standaard protocol te bieden om informatie met elkaar uit te wisselen. Dat is nog niet iets wat wij als Microsoft nu hebben geïmplementeerd in onze software. Het is wel iets waar we naar kijken. Ik draai een aantal proefprojecten daar nu mee, maar AllJoin wordt ook gesupport bijvoorbeeld op Android, op iOS, op de standaard OS'en die we kennen op Linux. En lijkt ook zijn weg te vinden naar wearables en andere devices die misschien niet een OS als Android of iOS draaien. Dus AllJoin is voor mij op dit moment de enige waarvan ik denk, die vind ik interessant genoeg. Er zijn veel meer initiatieven, maar nog geen standaard opnieuw. Er gebeurt heel veel, maar nog niks waarvan je denkt, dit is hem op dit moment. Maar ben je daarin geïnteresseerd, zou ik zeker eens naar AllJoin kijken. Dan kun je ook je koffiemachine vrij eenvoudig aan je horloge koppelen. Volgens hun eigen website. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dat kan. Oké, dankjewel. Veel plezier nog vandaag.